Als wat je goed kan, kruist met wat je zeer graag doet, dan voelt wat je doet nooit als werk. Thomas had al altijd oog voor deze combinatie, maar nu is het echt bingo. Als fietsfanaat een bedrijf met een fietsproduct helpen groeien en bekendmaken. De ultieme droom is werkelijkheid geworden. Thomas Joos werkt niet alleen voor Cyclowax, hij stapt ook mee in Cyclowax als partner. Geniet van deze getuigenis.
Veel mensen zijn vandaag ongelukkig in hun job. Ze weten wel wat ze niet meer willen, maar ze weten niet wat dan wel. Hoe komt dat? Wat doe je eraan? Blijven of veranderen? En hoe dan? In de Gouden Kooi podcast laten experts je ontdekken hoe je gelukkiger kan worden in werk.
Dag Thomas.
Hallo.
Welkom.
Dank u.
Thomas, je hebt niet onmiddellijk een boek geschreven, maar ik aanzie je wel als een expert in wat hij doet. In die zin, je bent iemand die er serieus over denkt. Je hebt dus al een stuk levenservaring en een stuk beroepservaring, als dat zo mag zijn. Vandaar dat ik het wel interessant vind om in gesprek te gaan met u. Omdat we onze luisteraars, kijkers, lezers van mijn boek, zijn veel mensen die wel weten wat ze niet meer willen, maar niet weten wat ze wel willen. Vooral omdat ze nog niet weten wie dat ze zelf zijn, gebied van waarden, noden, talenten en zo meer. Dat denk ik dat jij dat wel hebt. En om met de deur in huis te vallen, hoe zag het leven eruit van Thomas in de tijd van zijn plechtige communie? Allee, los of het feit dat je dat gedaan hebt of niet, maar van je 12 jaar. Hoe zag het leven er dan uit voor Thomas?
Nou, het was wel degelijk mijn plechtige communie. Ja, dat is een leuke vraag om mee te beginnen. Ik was toen heel gepassioneerd bezig met voetbal. Ik voetbalde in het lokale voetbalclubje bij ons in het dorp. En ik had bij ons in de straat een aantal jeugdvriendjes die daar ook voetbalden. En wij hadden thuis de grootste tuin. En wij hadden een echte goal. Dus een echte witte grote goal met een groen net in. Dus bij ons werd er elke dag gevoetbald. Dat was zeker in de lagere school naar huis komen. En direct erin vliegen. Voetballen. En gaan trainen. In het weekend een matchken, dat was dan levensbelangrijk. En dan was er zo nog een heel onbezorgde, echt kinderlijke herinnering die nu zo spontaan naar boven komt. Natuurlijk, die plechtige communie, dat is ook zo wat de switch van het lager naar het middelbaar. En dan verandert er eigenlijk ook wel veel, dan wordt alles wat serieuzer. Ja, ik maakte dan een overstap naar het middelbaar, naar het college in Lokeren. En dan was het school zo niet meer gewoon iets dat zijn gangetje ging, maar dat moest daar wel ook voor gewerkt worden. En dan was dat wel een aanpassing. Dat was niet meer zo vanzelfsprekend en eigenlijk ook niet zo plezant als de lagere school. De school zelf was wel worstelen voor mij en dat onbezonnen samen voetballen, dat verdween dan ook. Als we dan 14 waren, deden we dat niet meer. Mijn jeugdvrienden die waren een beetje ouder, dus als ik 14 was, waren die al 16 en dan deden ze andere dingen. Ja, dus zo rond 12 jaar, dat was eigenlijk echt een zalige periode op dat vlak. Ja.
Onbezorgd.
Ja.
Laat ons dan eens springen naar, we zijn al van de lagere school naar de humaniora vertrokken. Laat ons nu eens de volgende stap nemen. Of hoe zag er die volgende stap uit na de humaniora?
Of... Ik wist al eigenlijk vrij snel, even toch ten opzichte van de anderen in mijn klas, wist ik al, als ik zo 16, 17 was in het vijfde, wist ik wel wat ik wou doen. Ik heb in Kortrijk gestudeerd. Als ik in de humaniora zat, dat was echt de opkomst van computers, van het internet. En we waren daar eigenlijk bij ons thuis vrij vlug bij. Mijn vader was zelfstandig dakwerker en om zijn administratie te doen, is hij vrij snel op de trein gesprongen van een computer en Word en Excel en zich digitaal gaan organiseren. En dus ook internet. En dat prikkelde mij enorm. Zowel het fysieke stuk van computers in elkaar steken en hoe werkt dat? Als dan internet en verbondenheid en wat kunnen daar eigenlijk allemaal mee? Dus ik wou graag beter leren werken met computers in de brede zin. En enkel in Kortrijk was een, naar mijn gevoel, een zeer volwaardige, diverse opleiding die heel praktisch was. Dus ik wou ook echt dingen doen. Want er waren ook wel mensen uit mijn klas bijvoorbeeld die burgerlijk ingenieur gingen doen of computerwetenschappen. Dat was een zeer theoretische benadering. Met heel veel wiskunde, heel veel theorie. Maar ik voelde van, ik wil eigenlijk computers in elkaar leren steken, websites leren maken, een beetje leren ontwerpen. Ik vind dat allemaal heel tof. In Kortrijk was daar een opleiding voor, die ook internationaal wel erkend werd. Dus dat voelde zoals het Silicon Valley van België voor mij. Ik kende Silicon Valley toen nog niet, trouwens. Dus en dat was voor mij de eerste keer dat ik echt zelf mocht kiezen qua opleiding van wat wil ik nu doen. Ja, en naar het lager gaat er gewoon naar het lager, omdat dat in de buurt is. In het middelbaar waren dat nog vooral mijn ouders die gestuurd hadden samen met het CLB van het is een slimme, stik hem in de Latijns of in de Majora en dan komt het wel goed. Maar dus naar Kortrijk gaan en mij laten onderdompelen in computertechnologie en programmeren en ontwerpen, de wereld ging open, hè. En dat bleek ook een goede fit te zijn. Dus dat was leuk dat ik door iemand uit ons dorp die daar studeerde, dat leerde kennen, die me dan ook rondleiding gegeven. Ik voelde meteen, dit is voor mij. Voor mijn ouders was dat, die zeiden, nu moet jij kiezen. Was wel voor hen heel spannend, want voor hen was dat, computers. Dat was ook toen nog echt de vraag van, wat gaan we er geld mee kunnen verdienen met computers? Dat was zo nieuw en zo onbekend. Maar daar stond ik niet bij stil. Ik wou het gewoon graag leren.
Ja, wauw. Welk jaar was dat? Ik ben daar wel curieus in, want het is een heel terechte opmerking. Maar wanneer was dat?
Ja, 2005, denk ik.
2004, kijk, dat is maar 20 jaar geleden, hè?
Dat was een enorm nieuwe wereld. Ja. En mij trok dat aan en ik wou dat leren. Dus ik was gewoon gefocust op wat wil ik leren, wat wil ik kunnen en we zien wel. En ik dacht, het feit dat er een opleiding is, wil dan nog zeggen dat je er iets mee kunt. En ik herinner me niet dat we er zware, diepgaande gesprekken over hadden, maar ik denk wel, als ik erop terugblik, dat ik zoiets had van, ik wil dat kunnen en dit is aan het opkomen en er zijn er heel weinig die ermee kunnen werken. Dus als er heel weinig zijn die ermee kunnen werken, dan had er, ook al is er weinig vraag, dan zal er wel match zijn. En als er heel veel vraag komt, zullen er heel veel nodig zijn die ermee kunnen werken. Dan heb ik wat voorsprong en dan zien we wel. Dat was dan ook natuurlijk hoger onderwijs. Als je 18 jaar ouders laat nu al wat vrijer. Dus letterlijk de wereld ging open en die schoolomgeving was ook een heel gepassioneerde omgeving. Met heel veel docenten die ook je wilden stimuleren om jezelf te ontwikkelen en om creatief te zijn. En hoe meer dat je gaf, hoe meer dat je terugkreeg. En dat vond ik, dat had ik in het begin niet goed door. Maar dat leerde ik dan, van dat daar eigenlijk werkte. En ik heb nog altijd contact met sommige van die docenten. Ja, je hebt toch heel rap een diepere relatie dan enkel iemand die je theorie overbrengt. Of die controleert of dat het goed of fout is. Maar dat waren eigenlijk de cultuur daar. En nog steeds trouwens, Hogeschool West-Vlaanderen. Divine heet de richting nu. Is nog altijd een cultuur van, we gaan jongeren helpen zichzelf ontwikkelen en hun creativiteit stimuleren. En voor heel veel, nog altijd, voor heel veel studenten is dat een enorme verademing. En dat was voor mij eigenlijk ook echt super tof. Dat heb ik 3 jaar gedaan. En ben ik afgestudeerd. En dan was ik klaar om de wereld te veroveren.
Ja. Maar het is een school die op vandaag wel echt een sterke reputatie heeft ook, hè? Toch?
Hogeschool West-Vlaanderen is natuurlijk een heel grote organisatie met allerlei richtingen en heeft inderdaad een goede naam. Ze hebben altijd heel snel ingepikt op nieuwe ontwikkelingen. Wat betreft computers, internet, nu ook met AI. Vanuit de bachelor mindset van, we gaan nu ermee leren werken. Zorg dat je dingen onder de knie hebt en dan kun je verder je weg daarin vinden. Voor mij was echt een heel leuke periode en een schot in de roos. En ik heb er nog altijd vandaag heel veel... dat heeft me heel veel bagage gegeven. Maar altijd zijn er heel veel mensen die naar mij komen zodra dat er iets niet werkt op de computer. Of met de gsm. Of vanaf dat het een beetje digitaal is of computergestuurd, snappen ze het niet. Net zoals dat ik niet snap hoe dat een motor van een auto werkt en hoe dat elektriciteit werkt. Maar ik snap dan wel hoe dat computers werken.
Ja.
Dus dat is een voordeel in het leven van vandaag.
Ja, ja, ja. Mooi. Ik ken u zoals dat je nu bent, als ondernemer, voor een stuk in die branche, maar volgens mij doe je ook een stuk meer. Hoe moet ik dan zien tussen gestudeerd af, heb dat diploma, die eigenlijk meer een, als ik het bij op een heel verstaanbare, maar zeker niet allesomvattende manier zeg, een soort internet hands-on diploma is, ten opzichte van wat je op vandaag doet. Als ik begrijp wat je doet, dan zit daar nog wel een heel stuk tussen, want daar denk ik, uw inzichten op het gebied van marketing, op het gebied van sales, ja, dat zit volgens mij niet in dat diploma.
Nee, nee.
Maar dat zit wel in uw portfolio dat je op vandaag hebt.
Ja, dat klopt.
Hoe komt er dat in geschoven?
Ja, dat is in een paar stappen gegaan. Hè. De eerste stap was, oké, we hebben nu geleerd om dingen te maken. En dan ga je op zoek naar een job. En dan proberen wat te zien. Ja, wat willen ze dat er gemaakt wordt? En ik weet nog, toen wij afstudeerden, wij waren eigenlijk klaargestoomd om in de reclame- en communicatiesector het stukje digitaal te gaan ondersteunen. Dus als er een nieuwe auto gelanceerd werd, dan was dat met een mooie website, naast klassieke radio- en televisiecampagnes, maar dan werd er ook een website gemaakt, dan was er ook wel al een beetje online advertentie en zo. En daar werden wij, en omdat wij, er was, dat was toen ook echt zo, er werd in geïnvesteerd, er was economische groei, en er waren er niet veel die elk jaar afstudeerden, dus dat was heel gemakkelijk eigenlijk om een plek te vinden. Er was meer vraag naar dat soort profielen dan aanbod. En ik had eigenlijk toen, dat was niet mijn ambitie eigenlijk om te ondernemen. Ik wou dingen maken. Dus het snelste weg was om in een communicatiebureau mee aan de slag te gaan. Vlak nadat ik ben afgestudeerd, is er in die wereld van computers en internet en zo wel een gigantische evolutie ontstaan met de lancering van een iPhone. Een allereerste computer in de broekzak met een touchscreen, waar dat je software op kon installeren en mee op internet kon. Dat zette wel heel veel in gang. En ik voelde heel snel dat in plaats van over dingen te communiceren op het internet, de nieuwe Volvo met een mooie website, dat ik nog veel meer getriggerd was door digitale productontwikkeling, softwareontwikkeling, functionele toepassingen op een computer, eerder dan communicatie brengen op een digitaal kanaal. Dus ik kon mij ook niet bedwingen. Ik wou dingen maken, dus ik begon ook gewoon mobiele software te maken. Er was niets. Ik weet, een van mijn eerste appjes was een app voor Rock Werchter. Ik ging naar Rock Werchter met mijn vrienden elk jaar, ik doe dat nog altijd. En ik dacht, zou dat niet tof zijn dat je op je smartphone de Werchter-app hebt en dat je kunt zien wie dat wanneer speelt en dat je niet met dat papierken en dan gaat dat kapot en zit in een broekzak en je morst er bier op en dat was niet gemakkelijk. Maar als dat op de gsm stond, zou dat wel handig zijn. Dat typeerde zo wat mijn manier van denken, van dat was wel een praktische toepassing, dat was geen reclamecampagne, dat was een productje op zichzelf. Ik had niet geleerd om te programmeren op de iPhone, ik heb mijn eigen dat dan aangeleerd en dat was een haalbaar vervolg qua zelfstudie op mijn opleiding die ik had. En het bedrijfje waar ik toen werkte, die waren ook wel geïnteresseerd om te proberen omzet te gaan doen op iPhone-applicaties. Maar dat kwam dus nog niet echt van de grond. En dan kwam de bankencrisis eraan, 2008, en dan werd er wel minder in digitale communicatie geïnvesteerd. Laat staan in digitale productontwikkeling, ook al was de iPhone er net. En dan verloor ik mijn job. Ik was een van de laatste erbij gekomen. Er was niet veel. Er waren eigenlijk geen projecten rond die smartphone-apps. Dus ja, dat was een jammer genoeg logische keuze dat ze mij lieten gaan. En dat was wel het moment dat ik eens thuis heb samengezeten van, ja, wat zijn mijn opties? Ik wil niet in de reclamesector werken, want daar was nog altijd wel vraag. Minder, maar nog altijd op zich wel vraag. Ik zei, ja, ik wil eigenlijk meer in die applicatieontwikkeling gaan. Maar ja, eigenlijk is er nog niet echt veel vraag naar. En kwamen ze op het idee van, ja, misschien moet ik eens een jaar proberen freelancen en zien of dat ik mijn eigen hier wat een weg weet te vinden. Ik woon nog thuis. Wat kan er misgaan? Als ik niks verdien, moet ik ook niets uitgeven. Dus in het slechtste geval is dat een nuloperatie. En dat kan ik nog altijd zien. Ja. En mijn ouders zeiden, ja, probeer dat gewoon eens en zie, laat ons zien wat dat geeft. Zoals, en dat voelde ook voor mij niet zozeer als ondernemen aan. Ook al was dat wel een vennootschapken oprichten. Dat was een eenmanszaakken. Er kwam wat administratie bij kijken. Maar ik zag dat eigenlijk nog niet als ondernemer. Ik zag dat gewoon als ik wil dingen maken, dan ga ik dat wel laten weten dat ik dingen kan doen. En ik ga gewoon wat ideetjes uitwerken en er wat over praten op een blogsken. En ik had al een Twitter-account en ik had al dat Werchter-appje gemaakt en dat was wel opgepikt. En ik had er ook... Ik wou een heel prestigieus en internationaal award mee gewonnen.
Okay.
Ben door Adobe in Milaan, ja, in een bepaalde categorie, als winnaar uit de bus gekomen. Er zat 1000 man in de zaal, dat was dus een volledige sectorvereniging. Dus ik had ook wel een beetje naam gemaakt. En bedrijfjes die aan het rondtoren waren, van, ja, zouden wij een keer niet moeten kijken naar een app? Die vroegen dat aan Nokia. Waar dat ze af en toe mee in contact stonden, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of Adobe, of zo, die bekende computerbrands, zal ik even zeggen. Mm-hmm. En die kenden mij dan. En zo werd ik eigenlijk een beetje doorverwezen en kwamen er wat projecten op mijn pad. En dat was eigenlijk de eerste stap laten we zeggen, voor mij niet ondernemen, maar wel mijn zelfstandige attitude, projecten proberen doen en dingen maken die ik wou maken. En dat begon van de grond te komen. En dan ben ik wel in een tweede fase gekomen dat daarop tractie kreeg. Ik had een paar toffe apps gemaakt. Ik kon er een paar nieuwe doen. Dat was wat groter. Dat trok aan en kon dat niet alleen blijven bolwerken. En het bedrijf waar ik een jaartje gewerkt had, die hadden die oprichters ervan hadden een nieuw bedrijfje opgericht. En die wilden eigenlijk ook wat meer in de digitale ontwikkeling gaan en minder in de campagnes en de reclame. En ik had er nog altijd een goede klik mee. En lang vooral kort, ik ben daarmee ingestapt. Ik kreeg steeds meer vraag naar ontwikkeling. En ik was eigenlijk, zonder het te beseffen, goed bezig met mijn marketing. Door te laten zien wat ik kon. Maar door er ook, ik had ook wel wat flair om ook te vertellen waarom dat interessant was voor degene die er had voor betaald. Om dat te maken. Ik ben ook nogal pragmatisch geweest. En ja, ik vond dat wel belangrijk om te vertellen, waarom is dit app-idee nu interessant? He, want ja, het kost wel allemaal wat geld. En waarom is dat niet alleen leuk voor degene die de app gebruikt, waarom is dat ook interessant voor degene die de app aanbiedt? En ik was ook constant aan het uitleggen bij bedrijven, wat kan er allemaal en wat is er leuk voor degene die het gebruikt? Maar wat is er interessant voor degene die erin investeert? Ik kwam altijd op twee dingen neer. He. Ofwel is het om geld te verdienen, ofwel is het om tijd te winnen. Dat heeft dan nadien heel veel hippe namen gekregen. Digitale transformatie, weet ik veel wat. Maar het gaat uiteindelijk om twee soorten business cases waar een miljardenindustrie is ingegroeid. En dat kon ik wel kon dat goed uitleggen in het Vlaams. En mensen daar wat in inspireren. En dat was een marketingtroef.
Ja, niet alleen uitleggen, je toonde het ook, je maakte het ook.
Ja, en doordat je het maakt, kun je het ook weer beter uitleggen. Ja, dat is wel een positief vicieuze cirkel.
Ja.
En ik besloot mij dus collectiever te organiseren, omdat als freelancer dat was niet te doen. Ik durfde dat ook niet. Ik kreeg steeds grotere vragen, steeds grotere producties. En een van de eerste grote stappen was de standaarduitgeverij die voor het eerst in hun bestaan een digitale strip wilde uitbrengen voor Suske en Wiske. Om het 65 jaar bestaan toen van de iconische reeks te vieren. Cultureel erfgoed, dacht, ja, hier ga ik niet alleen aan beginnen. Dat, ik durfde dat niet. Dus dat was eigenlijk ideaal om dat samen met dat clubje te doen. Little Miss Robot heette dat agency, was geboren en ik ben daarmee ingestapt. En dan heb ik eigenlijk een jaar of 6, 7 daarmee mijn schouders onder gezet en daarmee helpen de basis ervoor te leggen om op een georganiseerde manier steeds grotere producties kwalitatief op te leveren, maar ook op een winstgevende manier op te zetten, want in het begin was ik daar helemaal niet mee bezig. Maar als je een paar jaar heel hard werkt en wat stress hebt en dan voelt dat je geen euro's over hebt, in tegendeel, dan begon ik, dat was ook dan de pragmatiek in mij die naar boven kwam en de misschien ook wel wat zelfstandige mindset van thuis meegekregen. Nou, dat is allemaal tof. Maar ja, dat is misschien ook niet het eindpunt, ja. dat gewoon tof is.
Ja.
En daar is wel, door die fase gaan van wat groeien in projecten en met een klein dienstverlenend bedrijf, is ook wel zo die businesskant aangewakkerd van, ja, hoe verkopen we dit en hoe organiseren we dit productief? Ja. En dat interesseerde me eigenlijk enorm. Had mij op mijn 18 gezegd, hey, er bestaan opleidingen om te leren hoe je een business vormgeeft en zo, dan was ik er totaal niet geïnteresseerd. Ik wou dingen maken. Maar het gevolg van dingen maken en goed zijn in iets, is dat je voelt van, ja, we kunnen daar ook echt wel geld mee verdienen. Maar als we niet leren hoe dat we dat doen, ja, dan zijn we eigenlijk ons talent niet ten volle aan het benutten. Want dan wordt dat ingezet voor de gebruiker van een app. Heel tof. Ja, maar die geeft ons niet rechtstreeks. Die geeft ons misschien eens een bedankske toppie, maar dat betaalt de facturen niet.
Ja.
De bedrijven die ons betalen, ja, als die ons niet genoeg betalen, of die betalen ons net niet genoeg en wij spenderen er te veel tijd aan, ja, dan snijden we eigenlijk in ons vel. En op een bepaald moment begon mijn frank wel te vallen. Ik ben eigenlijk zelf de bedrijven, bij wijze van het spreken, bijna aan het betalen om het te mogen doen. Dat vond ik ook geen duurzaam uitgangspunt. En zo is wel dat die businesskant aangewakkerd om me beter te leren organiseren en grip te proberen krijgen op hoe geef de vorm aan een bedrijf, wat een heel abstracte bedoeling is. En ik vond heel weinig hulp. En ik snakte naar terug die schoolomgeving in Kortrijk, waar dat ik het bewijs van spreken al knutselend kon proberen. Dat werd mij niet geboden, opeens. Niet bij VOCA, niet bij Antwerp Management School, niet bij Vlerik. Dat type creatieve ondernemer die een klein dienstverlenend bedrijfje wilde uitbouwen, dat werd genegeerd, want dat is niet schaalbaar, dat is nog niet groot, daar zit nog niet veel geld. Dat wordt in die wereld van opleiding en coaching eigenlijk niet serieus genomen. Dus ik voelde mij ook wel wat alleen. En dat heeft mij op een moment wel, dat heeft mij geprikkeld in die zin, want ik wil dat leren om binnen mijn eigen omgeving er ja, iets duurzaam van te maken. En dat is met vallen en opstaan gelukt. En ik ontdekte, dat voelde voor mij aan gelijk als fietsen. Heel hard fietsen en je benen doen zeer. En je hartslag is hoog. En dan denk je wel eens van, kan dat hier precies niet goed, hè? Op een bepaald moment begon ik te beseffen, ja, ben ik eigenlijk wel hard aan het fietsen, hè? Kijk, wel snel aan het gaan. Het voelt niet goed. En de befaamde quote, it never gets easier, you just go harder. Hè? Dat begon ik te beseffen van, ja, ik heb er misschien wel meer feeling en talent voor en ondertussen ervaringen dan ik op het eerste zicht dacht. En dan ben ik dus wel op het punt gekomen dat het bedrijf eigenlijk echt, we vonden toen met de mensen die erin zaten, van, we hebben een hele stabiele basis nu om dat bedrijf verder uit te bouwen. En om dat te vergroten binnen, laat ons zeggen, de blueprint dat er lag, dat kon wat opgeschaald worden zonder dat terug allemaal opnieuw moest aangepast worden.
Mm-hmm.
En dat was iets wat mij niet warm maakte. Ik had zo vertellen, kijk, de maquette ligt daar en dat kan nu gekopieerd worden of wat vergroot worden en dat heeft management nodig en structureel meer en beter van hetzelfde. En daar loop ik op leeg. Merkte ik toen voor de eerste keer van, ah ja, ik heb hier nu als maker van alles opgezet. Dat kan nu vergroot worden, maar dat is dan precies iets wat mij niet interesseert. En dan heb ik beslist om daar mijn aandelen in te verkopen. En ben ik in een coaching business gestapt.
Mag ik vragen om daar een tijd te kunnen op claimen? Hoeveel jaar was je dan bezig?
Dus ik heb na mijn studies een jaartje gewerkt in dienst van een bedrijf. Dan heb ik een goed jaar gefreelanced. Dan ben ik in Little Miss Robot meegestapt. Een zevenachtal jaar. Dan ben ik op dat punt gekomen. Ik zei, nu kan dat hier echt versnellen en vergroten. Maar dat is niet mijn rol en mijn ambitie. En dan was ook op dat moment werd ik voor het eerst papa. Ik was toen ongeveer een goede 10 jaar aan het werken. Hadden we juist ons huis gekocht. Dan heb ik even pauze genomen. Ik was ook wel moe van heel die rit. En dan ben ik in een coaching business gegaan, want er zijn eigenlijk veel mensen zoals mij die graag iets willen kunnen, iets willen maken, iets willen, skills willen om daar iets mee te doen. Een stukje daarvan, van die doelgroep, begint dan te ondernemen in dienstverlenende modus en komt in een projectbusiness. Dat zijn webagencies, marketingagencies, branding, social media, video, noem maar dat. Die digitalisering bracht ook heel veel creatieve dienstverleningspotentieel met zich mee. Dat is wel een goed woord voor Scrabble.
Ja.
Dienstverleningspotentieel. En dat zijn al... Ik kon mij daar goed mee identificeren. En ik had een hele weg afgelegd. En zo goed als alles wat je kunt meemaken, meegemaakt. Ik had me er bewust in proberen verdiepen. En ik vond niet gemakkelijk... Knutselt nu maar. En daar heb ik eigenlijk nu de afgelopen 8 jaar... proberen in de markt zetten. Met zo wat idee, want ik wou dat ik het zelf zo aangereikt had gekregen, dat het wel makkelijker gemaakt.
Oké, ja.
Dat is een trigger eigenlijk geweest om oefeningen te bedenken, voorbeelden te verzamelen. Eigenlijk zoals de docenten die mij toonden, zo programmeerde een website, maak nu een keer iets, om dat te gaan toepassen op, zo zit een dienstverlenend bedrijf in elkaar, kiest wat dat je wilt, en probeer het een keer, leer daaruit en echt ja, meedenken, maar ook oefeningen en pragmatiek aanreiken. Wat in de wereld van coaching bleek voor mij een enorme differentiatie te zijn. Omdat heel veel mensen eigenlijk wel klagen over de wolligheid van coaching en de inspirationele quotes, totdat je je laptop wilt opendoen en zegt, ja, maar hoe ga ik nu mijn offerte anders vormgeven? Of mijn salespresentatie, zodat mijn ideale klant sneller ja zegt en met plezier meer betaalt, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
En dan ben ik... dus dat was mijn ambitie. En heb ik geprobeerd om een coaching business vorm te geven. En ben ik daar naar op zoek gegaan, van hoe wil ik dat doen op mijn manier om creatief talent te helpen, daar ook business rendement uit te halen.
Als ik... We doen daar onmiddellijk op verder, maar ik wil nog eventjes bij dat kantelpunt. Dus op een bepaald moment zei je, het is dat niet. Voor onze kijker en onze luisteraar, voor u is dat nu evident. Hey, maar heb dat doorleefd. Maar eindelijk is dat een kantelpunt, maar dat is misschien ook bij u voor een tijd een haperpunt. Hey? Een punt van, en wat nu? Je krijgt dus al die prikkels van die bewustwording van ja, eindelijk denk ik dat het een beetje is van, doe ik eigenlijk wel dat graag, maar ja, daarmee kan ik het niet naar de bakker om brood te kopen. Ik heb daar geld voor nodig. Versta je wat ik bedoel? Hoe kun je iets meer van die bewustwordingsperiode dat voor u op die manier niet meer werkte? Wat waren signalen die voor u op een bepaald moment genoeg waren in de weegschaal van ja. nu verandert het.
Die een afgelegde weg is een weg constant met uitdagingen. Hè? Dat zijn voor mij geen daarom kantelpunten. Hè? Maar bijvoorbeeld, we zijn hier hard aan het werken, we hebben mooie realisaties, maar we maken nog geen winst. Dat was voor mij een uitdaging en een prikkel van ja, nee, daar ben ik niet tevreden mee. We verleggen weer de grens en dan zet doelen en dan. Op een bepaald moment kwam ik op een punt, ik maak graag fietsmetaforen, omdat dat voor mij helpt om het uit te leggen, en ik merk dat mensen dat dan ook makkelijker begrijpen. Op een bepaald moment had ik het gevoel, ik heb nu de berg beklommen. Ik heb de Mont Ventoux opgereden, ik heb een paar keer geprobeerd, het is een paar keer gelukt, het is niet gelukt, maar nu sta ik hier op de top. Het is mijn 7e keer. Ik heb een goede tijd gereden. Ik weet hoe ik moet trainen. Ik heb ervan genoten. Ik heb hier wat mooie foto's gemaakt. En dan kunnen we 2 dingen doen. Fel rijden naar beneden en gaan naar de volgende berg. Maar dat gevoel had ik niet. Ik had echt het gevoel, ik wil naar beneden rijden en afstappen. En even niet meer fietsen.
Mooi.
En dat is eigenlijk het punt waarop dat kwam. En dus ja, dat is een dubbel gevoel. Ik was eigenlijk enerzijds wel trots op waar dat we al stonden. Maar ik had ook heel wat dingen ervaren die me tot dat gevoel brachten van nu wil ik even afstappen. En dat was een... Dus constant uitdagingen aangaan en snel leren is vermoeiend. En mijn tempo was niet duurzaam, bleek. Ik had eigenlijk... Dat heeft veel gevraagd van mij. En dan krijg je enerzijds fysieke signaal. Moe zijn, wat uitgeblust zijn. Op hun adem getrapt, gelijk dat ze zeggen. En dat voelde ik. Een stuk ook mentaal. Dat ik voelde van... Ik heb gewoon geen zin om terug opnieuw. En die weg af te leggen. En ik heb zin... Ik heb misschien nood aan iets nieuw. Maar nu terug naar beneden rijden en weer naar omhoog rijden... Dat was een stuk op projectniveau. Ik zat in een projectbusiness. Ik werd niet meer enthousiast van de zoveelste app. Ik had er al zoveel gezien. Om een duur is het altijd wat hetzelfde. En ik wist... Een dienstverlenend bedrijf, top niveau dat wij toen waren, 20, 25 mensen vormgeven, dat zit zo in elkaar. Oké. En het interesseerde mij niet om te gaan ontdekken, hoe krijg ik dat nu naar 75? Omdat ik zo het gevoel had, dat is een beetje meer van hetzelfde. En dan, die inhoudelijke uitdaging zat daar voor mij precies zo niet in. Ik simplificeer dat nu. Dat is uiteraard ook een dolle rit, maar niet mijn rit. Dus ik was op dat vlak onderprikkeld in mijn motivatie en mijn goesting om mij op iets te smijten.
Mm-hmm.
Dus gekoppeld met wat fysieke prikkels, met wat mentale onderprikkeling. Mijn vrouw die zwanger was, kwam daar op dat moment, drong zich dat op. Ik zit hier op een eindpunt. Ik had daar nooit rekening mee gehouden dat dat ging komen. Ik had er ook nog nooit bij stilgestaan dat dat kon komen. Ik had maar één modus. Deuren doen.
Ja.
En hoe boller de buik van mijn vrouw werd, hoe meer dat gevoel opkwam van, goh, nu nog een kind daarbij. Ja. En op dat moment zei ik gewoon, als ik nu gewoon eens stop. En zo, ik had daar een gesprek over met mijn vrouw. Stel nu dat ik stop en mijn aandelen verkoop. En de eerste maanden met ons kindje en ons nieuwe, zo gewoon eens even thuis ben. Zou dat niet zalig zijn? En dat was zo puur buikgevoel. Maar... En mijn vrouw zei, zou dat kunnen? Ik zei, dat kan perfect. Dat is dan vanzelfsprekend. Nee, dat moet geregeld worden, maar dat zou wel... Ja. En ineens was ze zo, ik had ook nog geen groot plan voor daarna, maar ik voelde wel van, dat is wat wij nu willen en nodig hebben. En mijn rit is gereden. En dan kon ik dat aanvaarden. Dan ben ik zo op een bepaald moment door is de confrontatie met mezelf wel wat gekomen. Van, kijk, je zit op je punt. Laat het los om te moeten doordoen. Je kunt ook veranderen. En dat is wat gekomen door alles dat we begonnen op te borrelen. En sindsdien... draag ik dat mee. Je hebt altijd keuzemogelijkheden. En je kunt altijd denken in scenario's. Wat ik toen eigenlijk niet deed, ik had maar één weg en die was vooruit. En dat was mijn baan. Want er zijn heel veel banen en ze leiden er. En de maakbaarheid van je doelen is een enorm bevrijdend gevoel, vind ik. Omdat je doelen kunnen verschillende dingen zijn. En hoe slimmer dat je wordt, hoe meer vrijheid... dat je, en mogelijkheden dat je ziet om iets te kunnen ook veranderen. Maar dan moet je wel wat durven breder kijken en gewoon de scenario's durven omarmen, want ze zijn vaak haalbaarder dan dat lijkt. Maar als je alleen maar kijkt naar wat er... als je alleen maar vooruit ziet...
Ja.
Dat was voor mij wel een heel interessante, confronterende, bevrijdende ervaring, omdat... gewoon te durven uitspreken en dan ineens te voelen, hoe tof zou dat zijn. Natuurlijk op dat moment ook wel voelen van, ik zit niet goed in mijn vel. Hè. Ik was niet de beste versie van mezelf, niet meer. Ik was wat moe en totaal niet in conditie en wat uitgeblust. En ik wist eigenlijk niet goed wat ik wou. En dat was dan mijn eerste opdracht op dat moment van, creëer wat tijd. Let's figure it out. Ik ben veel meer beginnen sporten, omdat dat vrij snel opgeofferd werd. En dat was ook wel wat een confrontatie met hoe wil ik in het leven staan, hè? En wat wil ik niet. En ik heb als kind elke dag gevoetbald. Ik heb het er juist verteld. Op dat punt in mijn leven sportte ik niets, niet meer nul. Ja, het is heel eenvoudig. Hè. Dat was een tip dat ik van iemand kreeg. Wat deed je als kind veel? Sporten. Dan had je sport nodig om je goed te voelen. Je hebt mensen die als kind heel veel lezen. Je hebt er als kind die heel veel tekenen. Je hebt er die het allemaal doen. Je hebt er die heel rustig zijn. Je hebt er die onder een beer moeten uitlaten. Daar zit al de blueprint eigenlijk voor mij van de basisdingen die dat je eigenlijk in je leven nodig hebt. Die zitten in die kindertijd heel duidelijk, omdat je die opzoekt. En dan begin je te studeren en te werken. En dan wordt dat heel rap opgeofferd. En zo voelde ik me echt. En een van de eerste initiatieven dat ik nam was, als ik naar school ging, vond ik dat de max dat wij woensdagmiddag vrij hadden. Dus in het midden van de week kon ik er iets doen. Of niet doen. En dan ben ik ermee begonnen om woensdag een halve dag vrij te nemen. Los van het werk om mijn eigen zin te doen. Te fietsen. Voetballen ging steeds moeilijker. De belasting is nogal hoog. Ik ben dan beginnen fietsen. Zo is ook de passie voor de fiets eigenlijk beginnen groeien, 10 jaar geleden. Ik merkte toen wel ook snel mijn eigen wat verzorgen, dat doet deugd. Ik heb daar nu wat ruimte voor. Ik wil nu de volgende keer dat ik aan iets begin, niet dat die ruimte terug volledig afgenomen wordt. Dus ik ben dan wel beter en bewuster grenzen beginnen zetten van wat heb ik nodig en tot hoe ver ga ik. En ik heb daar al wel lessen uit getrokken van, ik wil niet gewoon opgaan in de waan van de dag, want dat doet wel veel met een mens. Zeker als je wat ambitieus en wat ondernemend bent, is het eigenlijk, je bord ligt rapper vol dan dat leeg is. Dus je moet soms, José de Kouwer in gedachten nemen van, eet dat bord leeg, maar schep het niet te vol, hè, misschien. Of neem er een tijd voor om het dan zo wat door te trekken. Dat is wel heel, heel belangrijk geworden voor mij, om wat in controle te zijn. Dat is ook een stuk een succesdefinitie. Er zijn heel veel ondernemers die, of ambitieuze managers die daarom niet ondernemend zijn, maar in een bedrijf zich opwerken. Of er zijn heel veel mensen die goed zijn in iets en verantwoordelijkheid nemen in iets. Ik zal het zo breed mogelijk schetsen, want eigenlijk is het ook hoe ik het zie. Die dan wel wat slaaf worden van hun succes en het niet meer onder controle kunnen houden van alles wat op hen afkomt. En er dan gebukt ondergaan of voelen van, dit kan ik niet volhouden. En voor mij is dat heel belangrijk geworden om mijn eigen beter te leren kennen en om mij de vraag te gaan stellen, hoe kan ik mijn eigen verzorgen om het beste uit mijzelf te halen? 1. Wat is het beste? Wat voor versie is dat dan juist? Dat is een fitte versie. Dat is iemand die vrijheid heeft om te kunnen voor een groot deel kiezen wat ik wil doen, met wie dat ik het wil doen, en niet doen wat ik niet wil, met iemand dat ik het niet wil. Ja. Dus vrijheid is naar boven gekomen, de keuzemogelijkheden hebben, niet per se vasthangen of het gevoel hebben dat ik iets moet doen. Uiteraard moet ik ook dingen doen, maar al veel minder dan dat ik vroeger mezelf ofwel wijs maakte. Ik ga bijvoorbeeld ook geen grote, zware financiële engagementen aan, omdat ik daar dan aan vasthang en dat wil ik niet. Ik ben iemand die ook liever eerst eigenlijk wat werkt en dan iets betaalt en dan heb ik het, maar dan hang ik er niet meer aan vast. Dan heb ik het al verdiend. En dat is niet altijd even fiscaal interessant, maar ik vind daar een evenwicht in.
Ja.
Maar dat is die mij vastzetten, dat wil ik niet meer. Dat zit soms in kleine dingen. Dat zit soms in wat grotere dingen, maar dat begint dus met wat voor versie van mezelf wil ik zijn, wat heeft die versie nodig. En daar ben ik in die rustperiode naar op zoek gegaan, door te spreken met mensen, door te lezen, door wat dingen te beginnen proberen. En de dingen die je probeert, die zitten in kleine dingen. Dat is een beetje meer tijd vrijhouden voor dingen waarvan je zei, vroeger geef ik dat op. Dat is jezelf wat liever zien, wat strenger zijn, wat meer nee leren zeggen. Dat zijn zo de klassieke dingen waar ik ook ben doorgegaan. En dan heb ik een intrinsieke motivatie gevonden om andere jonge creatieve mensen te beginnen coachen. En dat gaf mij heel veel motivatie om mij daar echt in te smijten. En elke dag opnieuw terug weer mee bezig te zijn. En dan heb ik eigenlijk heel die weg opnieuw afgelegd. Hoe geef ik dat vorm op mijn manier? Hoe zorg ik ervoor dat dat structureel goed draait en dat ik er goed mee verdien? En dan heb ik al die stappen eigenlijk veel vlotter gezet, omdat ik ze bewuster aan het zetten was. Maar zoals dat dan gaat in het leven, komen er ook wel weer andere uitdagingen, die van mij onder andere was COVID. net zoals veel anderen, ik heb die COVID-periode moeten overbruggen en overwinnen. En dat was wel heftig. En dat was voor mij ook een heel leerrijke fase van onzekerheid, van angst, van angst op een breed niveau. Wat is er hier aan het gebeuren? Ik heb astma. Ga ik hier COVID krijgen? Ga mijn longen nou wel aan kunnen? Dus dat was ook wel een groeiproces om door te gaan, omdat het gewoon opgelegd wordt. En dan is dat zowel, na COVID, is dat zowel blijven hangen bij mij, van als we dit hebben overwonnen, kunnen we veel andere dingen ook wel overwinnen. Dus door constant stapjes te zetten, op een bepaald moment, als je het wilt zien, je stapjes kun je zelf ook zelfvertrouwen aanpraten. Dat is ook wel iets dat ik veel meer ben beginnen doen. Van, je zoekt zo aan je eigen referentiepunt. Je kunt dat ook perfect. Ja. Als je COVID kunt overwinnen, dat is ook wel... je hebt al zoveel stappen gezet. Waarom zou je dan de volgende stap niet kunnen zetten? Je krijgt een soort rust daarin. Zolang als die stap niet mega groot of scary aanvoelt, kun je dus wel constant stappen zetten. En zeker als je daar je scenario-mogelijkheden ook nog een keer wat aan koppelt, kun je zelf nog wat kiezen. Stap ik naar links, naar rechts, rechtdoor, of eens even terug achteruit. Dat kan ook, hè. En dan ben ik ook terug op dat punt gekomen, net als bij Little Miss Robot, dat ik op een bepaald moment het gevoel had, ik heb het nu wel uitgespeeld. Ik heb heel veel mensen gecoacht, ik heb er heel veel voldoening uit gehaald, ik heb heel veel mensen leren kennen, ik heb daar heel snel structureler, met veel minder stress, aan een super productiviteitsniveau een business van gemaakt. Ik heb er goed mee verdiend, die investeringen zijn beginnen renderen. Ik had heel veel van wat ik wou. Op een wat comfortabelere manier COVID even negeren. Hey, maar uiteraard zijn er altijd bumps along the way, of heavy bumps. En dan, ik wist dat punt ging komen. Hè. Ik had mijn eigen leren kennen. Maar ik wist ondertussen dat ik iemand ben die graag dingen uitzoekt op start, maar die dan fase 2 of 3 gewoon blijven doen van wat er is. Meer. Daar was ik dan weer beland. Ik miste ook zelf dingen doen. Coaching business is anderen leren om dingen te doen. En ik heb daar, dat zit ook in mij. Maar ik voelde die drang komen van, gelijk vroeger, als ik eigenlijk naar school ging in Kortrijk, naar school gaan om dingen te maken. Ja, dat was wat weggevallen. En dat kwam eigenlijk steeds meer terug van, ik wil graag zelf terug creatief zijn. Coaching is ook minder teamwork. Ik was individueel georganiseerd. Mensen wilden met mij werken. Ik had mijn programma's, mijn inhoud. Ik had 1-op-1 en relaties en groepstrajecten. En dat was wel tof. Maar zo samen aan iets bouwen, was eigenlijk, dat begon naar boven te komen. En dan heb ik op een bepaald moment, ik voelde van dat begint te komen. Mm-hmm. Maar ik werd daar niet nerveus van. En ik zat ook in een veel betere modus dan de vorige keer dat ik voelde van dit. Toen voelde ik echt, dit gaat niet meer. Nu voelde ik, ik ben wel op dat punt aan het komen dat ik aan de top van die berg ben en dat ik eens ga moeten nadenken wat ik ga doen. Maar ik had daar ruimte voor. Ik had geen stress. Ik had geen zorgen. Ik had het ook al eens gedaan. Ik moest het gewoon aanvaarden. Eerst dat ik op dat punt was.
Ja.
Dat heeft even geduurd. In die zin, dat had wat tijd nodig. Alles ging goed. Ik had veel werk. Ik had veel aanvragen. Ik had veel tijd. Ik verdiende wel. Dat was allemaal wat ik wou. You paint the picture of the mountain, van daar wil ik zijn, en dan zei je daar, en dan wilde je daar ook wel even blijven. En dat is zo wat de paradox altijd in mijn verhaal. Ben daar dan? Ben daar eigenlijk nog maar juist, of was je eigenlijk nog niet helemaal, maar ben daar, en dan begint het al van, oké. En nu? En ik had zoiets van, we zijn al wat kalm. Geniet er nou ook wat van. Dus dan heb ik wel wat maanden genomen om dat gewoon te laten borrelen. En ook zo van, die stabiliteit ook een beetje wel te vrijwaren. Maar dat wel al te laten gaan in mijn hoofd van, als ik nu zou veranderen, wat zou ik dan doen? In plaats van te moeten zeggen, even stop, break. Nee, ik sta nu op de top van de berg. Waar ga ik naartoe rijden? Ik had er geen antwoord op. Maar dat gaf ook niet, want dat hoefde niet direct. Een paar maanden later begint dat dan wel. Dat komt in een versnelling van, ik moet mijn eigen al een keer wat meer opladen. Op maandag al een keer wat meer het gevoel. Het wordt duidelijker. Vooral het stuk motivatie. Fysiek, mentaal, op zich goed. Motivatie begint steeds meer een dingetje te worden. Dus dat antwoord op, wat ga ik nu doen, moest gezocht worden. Voelde ik. En ook een ding van, als ik mij niet 100% kan smijten, bij mij is het ook alles of niets. En ik wou ook niet de persoon zijn waarvan mensen zouden zeggen, maar ja, hij is er toch precies niet meer bij, of het interesseert hem niet, of ik ben, zeker in coaching, of ik ben niet een nummer, of op dat vlak had mijn ego ook wel zijn rol te spelen, dat wil ik nou ook niet. En dan weer praten met mensen. Dat wist ik dat de vorige keer ook heel goed had geholpen, dat durven zeggen. Zonder schrik te hebben naar mensen. Nee, ze reageren daar eigenlijk altijd heel, heel goed op. En zelfs enthousiast soms. Van, allee, ja, dit en dat. Mensen denken graag eens mee met u. Dus dat ben ik beginnen doen. Terug weer wat luisteren naar wat zouden leuk vinden. Hè. En net zoals dat ik mocht kiezen, eindelijk mocht ik kiezen op mijn 18, wat wil ik studeren. Ik was toen op het punt, ik was toen 38. Ja, wat wil ik nu, hè? Dat is 20 jaar later. Maar eigenlijk is dat dezelfde vraag. Ja, wat wil je doen, hè? Ah ja, terug wat meer zelf, in teamverband. Ik voelde nog van, ik heb nu zoveel jaar in dienstverlening gewerkt, maar ik er in een productbedrijf werk, had ik nog niet gedaan. En dat sprak mij ook aan, om ik er in dienenmodus mijn ei kwijt te kunnen. De koersen en het fietsen had zich de afgelopen 10 jaar enorm opgeworpen in mijn leven. En met heel veel passie heb ik me erin verdiept en gedaan. En zo ben ik eigenlijk op Cyclowax gebotst. Ik kende de oprichter ook al een tijdje. Dat was een bedrijf dat mij van in het begin wel prikkelde. Dus, een kettingproduct voor fietskettingen, hè, voor mensen die veel fietsen. Een ketting is een smerige bedoeling. Hoe meer dat je fietst, hoe meer onderhoud dat je hebt. Dat werkt met smeermiddelen, zodat die ketting vlot draait, maar dat pakt heel veel vuil. Die ketting wordt zwart, je handen worden zwart, je fiets wordt vuil. En dat is eigenlijk iets dat we erbij nemen, omdat het niet anders kan. Maar nu sinds kort zijn er alternatieven, waaronder Cyclowax. En ik voel mezelf als gebruiker wel heel, heel magisch. Ik behandel hier mijn ketting met een waxproduct en die wordt niet meer vuil. Ho, wow, hoe tof is dat? En net zoals dat ik vroeger iPhone-apps zag en dacht, oh, hoe tof is dat om een Werchter-app op je gsm te hebben, dacht ik, oh, hoe tof is dat je ketting proper blijft, dat die fiets proper blijft, dat vlot bolt, dat blinkt, dat je dat niet meer hoort. Als je zo eens 1 keer in de week gaat fietsen, dan trekt u dat allemaal niet aan, maar als je 4 keer in de week gaat fietsen en je zit 12 uur op een fiets, dan kan je zeggen, iedereen die 12 uur per week fietst, die is allergisch aan het geluid van een piepende ketting. Dus dat product, dat begeesterde mij, en er is heel veel potentieel, en ook heel veel marketing daarvoor moet en kan gebeuren. Een stuk ook digitale ontwikkeling. Ja, website. Een appje om met de renners in dialoog en ondersteuning te gaan, et cetera. Dus er kwam heel veel samen wat ik eigenlijk al altijd heb gedaan. In een wat andere context die me enorm echt aanwakkert. Vol een bak. Dan ben ik ervoor gegaan. Ik ben met die mensen in gesprek gegaan, plannen uitgewerkt. Ik ben er eigenlijk heel assertief in geweest, omdat ik voelde van dit moet ik doen. Ik heb zelf eigenlijk contact opgenomen. Dat hielp natuurlijk wel, dat ik al een relatie had met een oprichter, maar mij daarin verdiept. Ik heb een hele audit gedaan van dat bedrijf, van die marketing, van dat product. Gewoon omdat ik dat was gelijk vroeger, appjes maken, omdat ik mijn eigen niet kon bedwingen. Ah, wel, ik heb dat terug opgezocht, dat gevoel van, ik kan mij hier niet bedwingen. Ik wil dat hier doen, doe die audit, ik ga er naartoe. Vinden ze het niet goed, dat weet ik het. Vinden ze het wel goed, dat kunnen we klappen. Hè? En dat voelde gewoon als de juiste move. En terug weer op zoek gegaan naar dat plezier. Mijn verhaal en bevindingen sloegen gelukkig aan. Bij de oprichters, bij de investeerders die er al zaten. Ik voelde zelf ook van, dit is iets voor mij. Ik liet dan een keer wat vallen bij wat vrienden en familie. Die zijn allemaal, Thomas is echt... Man, jongen, dat is voor u. Het is, ja... Er zijn er veel... Ik ben blij in uw plaats. Ik zeg, maar het is nog niet rond, hè. Ik wou niet als werknemer zijnde... Ja, zeg mij maar wat ik moet doen. Ik wou mijn schouders daaronder zetten. Dus ik heb ook een stukje geïnvesteerd in het bedrijf. Ik wou dat op die manier doen. Ik heb dat eigenlijk altijd gedaan. Ik hoef niet een oprichter te zijn of de CEO of de... maar ik ben ondernemend, dus ik geloof erin, ik wil daar mijn passie in steken, maar ik steek er ook een stuk van mijn centen in, omdat ik erin geloof en omdat ik met de mensen met wie ik dagelijks samenwerk ook wil tonen van, I'm all in, let's go. Maar als ik zeg, ja, maar van de middag wil ik eens gewoon fietsen, ja, dat zo niet is van, ja, nee, ik ga er hier all the way voor en ik geloof erin. Maar af en toe kies ik ook wel, hè, voor mijn eigen. En voor mij helpt dat dan om dat evenwicht ook te bewaren. Het is op alle vlakken vol een bak. We smijten ons, maar af en toe zeggen we ook, oh, we gaan het hier niet doen gelijk hoe ik het 15 jaar geleden zou doen. Hè. We gaan dat hier wel op een goede manier doen en ik ga dat op mijn, ik ga mijn weg verder zetten. En ja, het is fijn dat dat allemaal mooi in elkaar viel. In augustus ben ik gestart.
Mooi. Wauw.
Ja.
Ja, wauw. Maar en voor mij is het voor het beetje dat ik u ken, want we hebben elkaar leren kennen in het Vlaanderen Hotel. Hij als fietser, samen met uw vader. En er zijn nog een keer of twee geweest met een paar mensen, denk ik.
Ja, klopt.
Dus dat is eigenlijk hoe dat ik u leren kennen. Ja, en het klopt. Ik zit ook zo met van, ja, proficiat vooral om één te ontdekken wie dat je eigenlijk zelf bent, en dan om die ontdekking in praktijk te brengen. Hey, want het is al maar een kleine groep in het peloton die weet wie dat ze zelf zijn, of waar dat ze echt naartoe zullen wel. Maar vandaar, van die ontsnapping, zijn er maar een paar die voor de prijs rijden. Hey? Die durven. Dus voor mij is dat, omdat dat eigenlijk het bewijs van de formule is, voor mij.
Ja.
In die zin, hey, go find, dat is wat ik al 20 jaar, hey, al mijn Amerikanen van vroeger, hey, ja, Bernard, that's the one, go find your values, your talents, discover your passions, and do things with impact. Dat hebben we nu het laatste kwartier vertaald, hey. En dat voelt ook aan als dat minder moeite kost. Denk ik.
Ja, ik denk dat het is nog altijd met veel overgave. Als je het zou willen vergelijken met fietsen, als je leert om de dingen slimmer aan te pakken, dan haal je met minder moeite meer resultaat. En als je dan leert hoe dat je op een duurzame manier u elke dag kunt smijten op een slimme manier met meer resultaat, dat dan heb je wel een hele positieve dynamiek gevonden, denk ik. Op het moment nu van ons gesprek is een tour net gepasseerd. Ja, er is toch nog een verschil tussen een keer één dagsrit proberen winnen en nu volledig uitwringen en smijten. Of 3 weken aan een stuk, elke dag opnieuw er staan. En dat is, er zijn veel, denk ik, mensen die ambitie hebben, die vooruit willen en die dus moeten leren, ja, hoe kan ik dat doen met, ja, resultaat op een manier dat ik het kan volhouden.
Mm-hmm.
En ik zie ook veel mensen die daar niet naar op zoek gaan, en dat werkt ook voor hen. Mijn vrouw is iemand die eigenlijk liefst heeft dat de dingen blijven zoals ze zijn. Dat is voor haar goed. Verandering is altijd vermoeiend en wel lastig voor haar. En dat zij in elkaar zit. Dus ik ben de eerste om te zeggen dat niet iedereen hoeft altijd vooruit en verbetering, en je moet zoeken wat voor u werkt, waar dat je goed bij voelt, en voor veel mensen is stabiliteit en een houvast wat ze nodig hebben. En bij mij blijkt het, net als bij veel ondernemers, maar ten opzichte van alle mensen zijn de ondernemers, dat is maar een paar % van de wereld, hè, ja. De meeste mensen zijn niet zo ondernemend en volgen liever wat meer. Ik ben iemand die graag de houvast creëert, waar anderen zich dan vol een bakken kunnen verder ontwikkelen of smijten. Die complementariteit moet er zeker zijn. Maar voor dus de mensen zoals mij die zich herkennen in ik heb het spelletje uitgespeeld of ik heb mijn doel bereikt en ik ben al aan het nadenken over mijn volgend doel. Dat zijn de mensen die wel ook in een verhaal komen dat die op hun limieten botsen. Dat kun je niet overwinnen als je jezelf niet wat leert kennen, als je jezelf niet wat in vraag stelt. En hoe beter dat je jezelf kent en hoe meer dat je durft om naar je buik te luisteren, hoe minder, voor mij persoonlijk, hoe minder scary dat eigenlijk is. Ik heb nu mijn overgang van coaching, waar ik ook weer veel tijd en energie en geld en investeringen heb, allemaal ingestoken heb. Dat rendeert dan, gelukkig. Maar zelfs als dat niet rendeert, was dat ook een toffe weg. En dan had ik er ook uit geleerd en had ik ook bijgestuurd. Ik ben wel blij dat het gerendeerd heeft. Verstaan me niet verkeerd. Maar die zoektocht nu naar what's next is veel comfortabeler gegaan. Voor mij, omdat ik mijn eigen beter ken. En omdat ik de houvast wel creëer om dat te kunnen doen als ik dat wil. Dat is voor mij altijd achterliggend een doel. Dat is geen doel naar een klant of dat is geen bedrijfsdoel. Maar wat ik daarnet wel zei, van vrijheid is voor mij een zeer belangrijk verhaal. Als ik me niet vrij voel, ben ik niet content.
Mm-hmm.
En ja, vrijheid, dat kan natuurlijk in een heel extreme vorm zien, maar dat begint al gewoon met, voel jij je verplicht om elke dag te blijven doen wat je doet? Om gelijk welke reden? Voor mij is dat ik ben er heel gevoelig aan. Als ik dat gevoel heb, dat ik niet kan kiezen. In alles, hè. Dat is als mijn vrouw 's morgens een lijstje op tafel legt met de 7 dingen dat ik die dag moet doen, en ik kom beneden en ik zie dat lijstje liggen, is mijn een dag om zeep. Ik zal dat zelf wel kiezen, wat ik wanneer doe. Mijn vrouw mag zeker zeggen, Thomas, zou je alsjeblieft dat tuinhuis willen fixen? Want ik word er zot van. Dan zal ik dat doen, dan maak ik er een project van, maar ik zal dat zelf bepalen. Zo ben ik. En hoe ouder dat ik word, hoe bewuster dat ik dat besef, maar ook hoe gevoeliger dat ik word aan het omgekeerde.
Mm-hmm.
En dat is ook wel iets dat ik mensen zou aanbevelen, want ontdek wie dat je bent, et cetera. Vaak gaat dat over je sterktes en wat dat je goed kunt en wat dat je niet goed kunt. Maar even belangrijk is ook om zo zou het kunnen zijn, in welke versnelling rijden liefst? Dus wat is gewoon een manier van doen die bij u past? Los van uw sterktes. Ik kan goed ontwerpen en communiceren en ik kan goed analyseren en ik snap hoe dat computers werken. Dat zijn allemaal skills en dingen dat kan en dat zit allemaal in die kant van sterktes. Maar mijn manier van denken en van werken en wat bij mij past, dat zie ik toch nog als iets, als een ander domein.
Dat is zo.
Waar dat heel veel winst of inzicht en levenskwaliteit in te vinden is.
Ja, maar het is volgens mij ook allemaal voor een stuk gebaseerd op positiviteit. Hè? Dus uiteindelijk doe je het... Het is geen reactie op iets, maar het is echt voor u, zoals dat je het vertelt... Is het van, wat kan mijn levenskwaliteit nog verbeteren?
Ja. Ja, ik ben... Ja, en dat, voor mijn vrouw is dat soms vermoeiend. Want we zijn al lang samen. Hè. We hebben elkaar leren kennen als we 18 zijn. Dus we zijn al 20 jaar samen. We zijn getrouwd. We zijn super complementair. En ik ben iemand die inderdaad altijd kijkt naar... Ik vind dat heel leuk om te kijken, wat kunnen we verbeteren? Wat kunnen we veranderen om dingen te verbeteren en op alle vlakken, ook in ons leven. Ja, en dat kan, soms is dat ook te veel tegelijk. Dus ik heb dat zelf ook geleerd om... 1. Niet iedereen wil constant alles veranderen, zelfs al is het een verbetering. Veel mensen hebben rust en good vibes als het even blijft zoals het is. Dus dat leren respecteren. In een professionele context is er veel nood aan mensen die dingen in gang zetten. Maar doet dat op de juiste momenten?
En in het juiste ritme?
Ja. Maar ik geniet daar wel enorm van. In kleine dingen, hè. Ook gewoon in... Als je zo wat meer begint te fietsen, Bernard, hè, dan komt er van alles op je af. Hè. Je wil een keer een ronde van Vlaanderen rijden, dus je begint wat meer te trainen. Maar meer trainen wil ook zeggen ja, dat je in een breder scala aan temperaturen fietst. Dus kledij. Meer trainen wil ook zeggen, ja, je gaat wat meer moeten eten en drinken om dat op een kwalitatieve manier te doen. Of je rijdt al kapot. Je fiets heeft onderhoud nodig. Dat zijn allemaal dingen waar je eigenlijk enorm veel plezier uit haalt om dat te ontdekken. Hoe werkt dat? Eén, hoe werkt dat? En wat heeft mijn fiets nodig? Wat heb ik nodig? En hoe kan ik dat optimaal doen? En ik ben dan ook wel zo iemand die... Ik vind dat plezant om een avond voordat ik een lange fietstraining ga doen bijvoorbeeld, of een rit ga doen, of een ronde van Vlaanderen of gelijk hoe, dan zet ik alles al klaar. Ik maak mijn bidonnetjes al. Ik krijg zo van die plooibakken van de koolruit. Ik steek daar dan mijn grief al in. Ik leg mijn grief dat ik 's morgens wil aan al klaar. Ik leg het grief dat ik in de auto wil steken al klaar. Mijn fiets is al klaar. Ik vind dat plezant om op voorhand mee bezig te zijn. En ik heb er mijn routines in gevonden. En dan is dat 's avonds na het eten even 3 kwartiertjes mijn ding doen. En dan begint de pret al. En dan is dat 's morgens een kwalitatiever moment. Want ik kan gewoon opstaan. Mijn gemak eten. Ik moet aan niets niet meer denken. En ik kom eigenlijk al veel relaxter toe aan de start. Of ik stap op mijn fiets en ik ben eigenlijk gewoon... En op dat vlak heeft Koers en ook het Vlaanderen Hotel bijvoorbeeld wel veel inspiratie gebracht. Omdat je daar mensen ziet waar dat 0,1% soms een groot verschil maakt. En die gaan dus op zoek naar... eigenlijk op een heel extreme manier gewoon die op zoek naar hoe kan ik maximaal mijn ding doen, met alle valkuilen die erbij komen en hoe kan ik die valkuilen vermijden of navigeren. En uiteraard is dat in een topsportmilieu en met uitzonderlijke renners die uitzonderlijke wedstrijden rijden, die voor mij totaal onhaalbaar zijn. Maar die mindset is niet onhaalbaar. Mm. Die kun je gewoon overnemen. En op dat vlak is er heel veel gelijkenis in door het leven gaan gewoon wij allemaal dat kunnen op heel veel vlakken vergelijken met een profcoureur die probeert om zijn ding te doen en die moet omgaan met onzekerheid en tegenslag en dat probeer ik ook op mijn manier te doen. Alleen gaat dat dan niet over overwinningen, ja. Maar over andere dingen die je zegt, oh, dat wil ik proberen bereiken of zo wil ik het doen en dan dat stopt ook niet. Eens dat je zo die klik wat maakt, blijf je eigenlijk mogelijkheden zien.
Ja.
En niet alles hoeft steeds groter en meer en beter te zijn daarom. In die zin, beter. Beter is niet groter en meer. Mm-hmm. In mijn coachings ook, dat was altijd hetzelfde. Hè. Omzetgroei is succes. Maar met meer omzetgroei komen heel wat dingen ook op je af. Als je langere ritten doet, als je ritten wil beginnen doen van 300 kilometer in plaats van 150, dan komt er ook heel veel bij en dat kan ook een serieuze patat op je kop zijn. Dan zeg je, wow, dit was eigenlijk zijn ritten van 150. Veel leuker.
Ja.
En kan ik daar veel meer mijn dingen doen? Ja, dat moet niet daarom 300 zijn om goed te zijn. Dat zei ik rond omzetgroei ook altijd. Waarom moet dat van 150 naar 300 gaan? Waarom is dat beter? Dus ja, beter zit soms ook in... En minder. En dat is voor mij wel een levensstijl die... Ik zeg niet dat ik een heel super minimalistische, stoïcijnse mens ben. Dat zeg ik ook niet. Maar heel vaak heb ik wel gemerkt dat ik er op de juiste momenten wat minder echt eigenlijk heel veel meerwaarde ook betekent.
Mm-hmm.
En dat is wel iets dat ik 10, 15 jaar geleden wist ik dan niet dat dat zoiets was dat in mij zat. En dan begin ik dat te voelen en te ontdekken. En dan dat is misschien nog een tweede tip. Je kunt naar je kindertijd terugkijken om dingen te zien. Maar wat ik ook heel interessant vind, is om eens te proberen terug in kaart te brengen. Als ik kind was, dan waren mijn ouders zo oud als ik nu ben. En wat hebben mijn ouders altijd gedaan of niet gedaan dat voor hen goed werkte? Een gezinnencocktail van je ouders. Dus dingen waar zij slecht op gaan. Daar ga je waarschijnlijk ook... Ja, er zijn ook... Maar er zit eigenlijk veel inspiratie om hun manier van doen is te analyseren.
Tuurlijk.
En dan misschien zelfs eens nog een niveau hoger bij grootouders of bij tantes en onkels. En dan beginnen ze wel te zien... Ja, dat is meestal... Je spreekt hier over een tiental mensen bijvoorbeeld. En dan heb je er een paar die het zo doen en heb je er een paar die het zo doen. Ja, in welk van de twee zitten? Meestal zitten we wel duidelijk bij ja. een van de twee. En mijn ouders zijn bijvoorbeeld ook alle twee mensen die eigenlijk nooit status nagejaagd hebben. Zeker mijn moeder is eigenlijk ook iemand die met weinig tevreden is en die het helemaal niet opzoekt om dingen te letterlijk en figuurlijk te vergroten en die ook heel graag in de natuur is. Een boerendochter die nog altijd hunkert naar velden en natuur, en ik heb dat ook. En ik ben heel blij dat ik in een dorp woon, net zoals mijn moeder. Mijn vader is iemand die ook altijd heel graag dingen gemaakt heeft, die graag wat de vrijheid had om zijn ding te doen en die niet te veel wat... Stikt die wat te veel in een systeem en dat gaat niet. Ja, hoe heb jij ermee omgegaan, papa? Wanneer zit het te ver gegaan, wanneer niet? Dat zijn interessante gesprekken. Dus dat lijkt soms alsof dat een mega moeilijk pad is om tot die inzichten te komen, maar eigenlijk ligt er heel veel gewoon voor je neus. En ja, je moet het gewoon willen zien.
Mooi. Thomas, dit is zo'n mooie gesprek dat ik eigenlijk spijt heb dat we zitten over het uur. ik zou verder wel, maar allee, uiteindelijk, ik vind het zo mooi wat dat je brengt en hoe ik denk dat eigenlijk de grootste haven is voor jezelf en voor de luisteraars, kijkers, dat je echt de eerlijkheid hebt naar jezelf toe om inderdaad de dingen te kunnen zien die voor u liggen. Want er ligt voor iedereen iets voor hem of voor haar. Maar iedereen durft zelfs de eerste te kijken. Hé. Want uiteindelijk, wat ik heel super vind, dat is de stap die je zet. Want inderdaad, uw coaching en uw agency, dat was echt wel, ja... Allee, toch zeker voor de buitenwereld, waartoe ik behoor, een succesverhaal. Dus het vergt wel... wat moed en zelfkennis om te zeggen, oké, we hebben dat gehad, wat doen we nu nog liever? Want dat is voor mij zo'n beetje de vraag dat je zelf gesteld hebt. Mm-hmm. In die zin, je deed het graag. En ik ben ook wel zo iemand, zo van, een keer dat ik het gezien en gedaan heb, dan is het van, oké,
ja.
Waar is het nieuwe?
Mm-hmm.
Prachtig. Hartelijk dank voor dit gesprek, Thomas.
Heel graag gedaan. Dank u wel voor de uitnodiging.
Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van de Gouden Kooi podcast. Wil jij uit de Gouden Kooi breken? Lees dan het boek van Bernard Moerman, Breek uit de Gouden Kooi. Heb je vragen? Bezoek onze website breekuitdegoudenkooi.com.